veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Ik denk het beste wat we kunnen doen, ook in hulp naar anderen, is eerst goed voor jezelf zorgen. Want op het moment dat ik in mijzelf iets kan doen, kan ik de weg vrijmaken voor een ander. Kan ik impact maken op anderen zonder dat ik dat zelf doorheb. Van, oh ja, maar dit moet sober zijn. Of mensen die in een spirituele wereld zweverige dingen zitten. Dat moet allemaal of geen geld kosten of heel sober zijn. Ja, dat hoeft helemaal niet. En ik had heel jong in de gaten van, oké, ik weet wat mijn uurtarief is bij de klant. En ik kijk naar mijn salaris en ik dacht van, klopt iets niet. Dus dit gaat niet goed. Ik had een auto-ongeluk nodig om naar binnen te keren en te kijken van, oké, wat ben ik aan het doen in het leven? Waarom ben ik op aarde? Wat wil ik met mijn leven? Ik heb me voorgenomen ook in mijn werk, ik ga niks meer afraffelen. Echt gewoon niks meer haasten. Of gewoon de tijd, de liefde en de aandacht geven wat het verdient. En als dat niet gaat, dan stellen we de planning uit. En dan halen we de deadline niet.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Deal. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. En mijn gast van vandaag, die kende toen ze jong was, behoorlijke armoede. Heeft ook tijden gekend dat ze 150.000 euro per jaar verdiende. En een auto-ongeluk bracht haar letterlijk tot stilstand. Nu is ze ademcoach en energetisch therapeut. Ik heb het over Tanja Notenborn. Welkom.
Dankjewel.
Superleuk dat je er bent.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, ik moest de intro dit keer uit mijn hoofd doen. Want jij zei voor de podcast, joh, laten we het lekker gewoon onvoorbereid doen. Geen kaartjes, dat is altijd het beste.
Ja, dus, lekker spontaan.
Lekker spontaan, inderdaad. Ja, het kan ook alleen maar goed gaan. Ik ben het met je eens dat je daardoor helemaal in het gesprek zit en met de volle aandacht. Je hebt me net ook nog, voordat we begonnen, hoe zeg je dat?
Ja, afgestreken.
Afgestreken, ja.
Ja, sommige mensen noemen dat demagnetiseren, maar ik noem het gewoon afstrijken. Want eigenlijk ga je met je handen langs iemands lichaam vanaf het hoofd naar beneden. En dan eerst de zijkant en over de vloer nog een stukje meepakken. Want de aura stopt niet bij de voeten.
Nee.
En dan de achterkant, andere zijkant en de voorkant. En dan, ja, ik zou zeggen, vertel jij maar wat je daarvan
ja,
vindt.
Ja, heel fijn. Ja, ik voelde me een stuk lichter. En inderdaad, dat je gewoon even alle energie pakte. Hè? Voor de, misschien weet de luisteraar dat niet, maar we nemen meerdere podcasts op een dag op. Dan heb je een ander gesprek gehad met een andere persoon en een andere energie. Dus eigenlijk is het heel logisch dat het goed is om dat even op te ruimen.
Ja, en iedereen kan het doen. Hè? Dus voor de luisteraars of de kijkers, probeer het uit. Ook bij de kinderen helpt het als ze druk zijn.
Nou, die tips die ga ik zeker. gewoon als de kinderen druk zijn of uit school komen, zei je dan. Even afstrijken.
Ja, mijn zoontje die was 5 en die zei op een gegeven moment, ja mama, dit gaan we niet op school doen. Hè? Ik zeg, nee, op school gaan we dat niet doen, we doen dat thuis. Dus hij vindt het ergens wel lekker, maar hij heeft ook in de gaten dat dat niet mainstream of normaal is om op school te doen. Dus dan doen we dat lekker thuis.
Dan kom je bij die vraag van, wat is normaal? Ja. Hè? Dan zijn er dingen die we doen met z'n allen, die wij als maatschappij misschien gezegd hebben van dat is normaal en dat is niet normaal.
Ja, maar dat is die conditionering. En hij heeft dus blijkbaar op zijn 5e levensjaar al door dat in de omgeving waar hij zit op school als niet normaal zou worden gezien.
Nee, en dat hij er niet graag raar op aangaat, dingen, dat hij met de flow, met de massa mee, Dat is wel jammer, hè?
Ja, zeker. En we hebben heel veel wat we aan conditionering meenemen. Daarin ook vanuit opvoeding, vanuit school of van andere de maatschappij. Ja, en daarna op latere leeftijd komen sommige mensen langs om dat weer af te breken of af te leren. Ik denk eigenlijk als je jezelf kunt doorzien daarin, Hè, ik heb momenten gehad dat ik mezelf doorzag. Dat ik dacht van, oh, ik doe dit uit bewijsdrang. Of ik doe dit vanwege een bepaald verwachtingspatroon van iemand anders. En als ik zag dat ik dat aan het doen was, ja, dat alleen al schept ruimte. Van ik, oh ja, dit hoeft helemaal niet. En
ik ben dit voor iemand anders aan het doen.
Het is goed zoals het is. En het is prima.
Ja. Hey Tanja, ben jij steenrijk?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar ook over nagedacht. Ik dacht van, oh ja, wat een mooie vraag eigenlijk om naar te kijken. En wat is dan je definitie van steenrijk? En ik betrapte mezelf meteen op een aanname die in mij opkwam van, oké, jij zal wel bedoelen, hè, dat ik zoveel euro op mijn bankrekening moet hebben.
Ik bedoel helemaal niks.
Nee, precies. Maar ik betrapte mezelf op die aanname.
Ja, nee, dat is de verwachting die mensen hebben bij mij, gezien mijn achtergrond en steenrijk, stenen, vastgoed. Maar nee, je mag hem helemaal invullen zoals jij wil.
Ja. Toen ben ik ook nagaan denken van, ja, wat is het voor mij? Hè? Wat is rijkdom voor mij? En wat is, hè, wat valt daar allemaal onder? Toen dacht ik, ja, een hele hoop dingen. Hè? En ook de clichés van gezondheid en hoe je je in jezelf voelt. Hè? Zit je lekker in je vel? Ben je blij als je 's ochtends opstaat? Heb je zin in je dag? Of denk je, bah. Of mijn gezin kwam in me op. Hè? Mijn man, mijn kinderen, mijn ouders, mijn familie, mijn vrienden. Dat je denkt van, ja, ik heb wel een leven waar ik me een bevoorrecht mens voel en heel dankbaar voor ben. In die zin denk ik, ja, steenrijk. Ja, zeker wel. En kan ik uitgeven wat ik wil? Ja, ook. En ik heb speciaal voor deze aflevering gekeken qua vermogen,
ja,
waar we staan.
Ja.
En nou, we gaan nu bijna 1 miljoen aantikken. En het was niet voor mij een per se doel van, oké, ik wil voor mijn 40ste 1 miljoen aantikken om dat waar te zijn. Nee. Maar ben ik er blij mee? Ja, natuurlijk. En heel dankbaar voor dat ik gewoon de dingen kan doen die ik graag wil doen met ons gezin.
Ja.
En ergens is daar ook een stukje opvoeding van. Hè? Van mijn ouders wel meegekregen van, ja, als moet nemen we 3 bijbanen. Maar we gaan gewoon geld verdienen om de dingen te doen die we willen doen.
Ja.
Mijn pa die hield ook van dure hobby's, auto's. Dus die werkte er hard voor en deed die dingen die hij dan leuk vond.
Hey, en waarom ben je er blij mee met die 1 miljoen? Wat brengt het je dan concreet? Of wat heb je dan daarmee wat je eerst niet had of misschien niet kon doen? Of wat voor gevoel geeft het je?
Ja, het geeft een bepaald gevoel van vrijheid. Van oké, ik hoef me niet echt zorgen te maken over geld. Of dat ik dingen niet kan doen die ik zou willen doen. Aan de andere kant denk ik, ja, ik heb van kleins af aan eigenlijk altijd wel geld gehad in mijn omgeving. Mijn ouders die kwamen echt uit de armoede. Met echt armoede die we hier bijna niet meer kennen. Als arbeidsmigranten naar Nederland. Heb
ja, want jij bent Servische. Ja.
Ja, uit Servië.
Ja.
En ik ben in Nederland geboren, in Oud-Beierland en getogen. Dus ik dacht heel lang dat ik Nederlands was. Totdat ik ging samenwonen met een Nederlander. Toen dacht ik, oh god, ik ben echt meer Servisch
toch wel anders,
ja, dan ik dacht. Ja. Maar goed, doordat zij uit die armoede kwamen en echt gewoon keihard gewerkt hebben, hebben zij mij van kleins van alles willen bieden wat zij niet hadden. Dus als kind, ja, ik was echt snert verwend, want ik kreeg alles wat zij allemaal niet hadden. En zo ging dat ook weer door in bijbaantjes. Want ik had al sinds mijn 14e van allerlei bijbaantjes. Kwam ik op een gegeven moment terecht in bankwezen. En gewoon callcenterwerk. Gewoon hypotheken verkopen. Mijn leningen verkopen. Dat soort dingen. En dat heeft ook gemaakt dat ik tijdens mijn studententijd ook eigenlijk veel te veel geld had. En ik woonde thuis. Ik had geen kosten. Dus geld was niet echt een...
Mijn intro klopt helemaal niet. Ik zei dat je armoede gekend hebt, maar dat is bij je ouders.
Ik heb het gekend in mijn familie. Want mijn ouders komen uit Servië, uit de echte armoede.
Ja.
Ik heb gezien, nog steeds hebben we daar een familie die het gewoon niet breed hebben. En die echt iedere euro om moeten draaien. Of gewoon niet weten hoe ze boodschappen gaan doen.
Ja.
Daar hebben mijn ouders ook hun hele leven ook hulp gestuurd en dingen gedaan. En uiteindelijk merk je ook, van, ja, je kunt niet iedereen daarin helpen.
Nee.
Vraag ze ook of je dat überhaupt
moet willen.
Ja, en ook of dat aan jouzelf is. Want wat is helpen? Uiteindelijk denk ik dat, en dan gaan we weer een zijtakje in. Dus ik geloof dat iedereen zichzelf helpt. Ik kan niemand helpen. Dat zei mijn Reiki Master ook. Van ja, Tanja, de beste manier om erachter te komen dat je niemand kunt helpen is therapeut worden. Dus je bent goed bezig.
Ja.
Ik had ook een vriendin die bijna in een burn-out viel. En ik deed alles om haar rechtop te houden en dat ze niet omviel. Maar uiteindelijk hielp ik haar helemaal niet.
Nee.
Zij had het nodig om op haar knieën te vallen. voordat ze besloot, en nu ga ik mijn leven anders doen. Dus al dat gehussel van mij was helemaal niet nodig en was averechts, was helemaal geen helpen.
Dus meteen een mooie les is dat de beste manier soms om iemand te helpen is om niks te doen of om niet te helpen.
Nee, dat wil ik ook niet zeggen, want nu wordt het wel heel zwart-wit. Heel zwart-wit, ja. Meteen. Ik merk trouwens ook dat ik in het verleden ook heel zwart-wit was. En in de extreme, naarmate ik ouder word, ja, ook weer heel cliché. Maar er komen heel veel tinten grijs en denk je, ja. Hè, er zijn heel veel nuanceringen daarin. Ik denk het beste wat we kunnen doen, ook in hulp naar anderen, is eerst goed voor jezelf zorgen. Want op het moment dat ik in mijzelf iets kan doen, kan ik de weg vrijmaken voor een ander. Kan ik impact maken op anderen zonder dat ik dat zelf doorheb. Hè? Klein voorbeeld. Ik heb een tijdje, 5 uur in de ochtend was ik opgestaan. En dan begon ik met mediteren en yoga. En dan tegen die tijd kwamen de kinderen al. Dus ik heb het nooit echt kunnen afmaken. Maar goed, het was iets wat ik een tijd heb gedaan. En door dat zelf te doen, dan ging mijn man, die vertelt dat aan iemand. En iemand anders raakt geïnspireerd, gaat ook dingen doen. En dan zo heb je impact op elkaar. Het enige wat ik kan doen is dingen voorleven, voorleven eigenlijk.
Ja.
En dan is het, als het resoneert bij een ander, dan gaat daar ook iets aan of niet. En dat is ook prima.
Ja.
Dus ik denk dat je daar in het helpen of iemand willen helpen. Ja, je weet ook niet wat het grotere plan is van iemand hier. Dus nee. Hoe kun je hem dan helpen?
Ja, goeie. Ja. Even terug naar de van de zijweg naar de hoofdweg. Ja. Toen jij jong was, toen verdiende je eigenlijk al heel veel geld. Je zei ook van, ja Martijn, ik wist eigenlijk helemaal niet hoeveel geld er binnenkwam. Ik had geen idee. Mijn collega's die hadden het over PD. Maar jij had zoiets van, nou het zal wel.
Ik wist niet eens welke dag het PD was.
Nee, want je had genoeg. Dus het was niet zo dat je daar heel rijkhalsend naar uitkeek. En,
Nee, ik moest eerder af en toe kijken en dan wat geld naar mijn spaarrekening boeken. Omdat anders ook...
Liep je over.
Ja. En dat klinkt, het klinkt misschien raar. Maar dit was gewoon de realiteit waarin ik op dat moment leefde. En we hebben thuis nooit een taboe gehad op geld. Mijn ouders ook nog wel vertellen open wat we verdienen. Wat er binnenkomt of hoeveel heb je op je bankrekening staan. En dan vroeg mijn vader wel eens aan mij, hoeveel heb je nu op je bankrekening staan? En dan zei ik, ja, dat weet ik niet, moet ik even kijken. En dan dacht hij dat ik het niet wilde vertellen. Of dat ik voor Nederlands was van, oh ja, je zegt niet hoeveel je op je bankrekening hebt. Maar ik moet gewoon echt kijken, omdat ik het oprecht niet weet. Ik hou me in die zin niet zo bezig met de cijfers die daar staan. En wel als ik bijvoorbeeld een aankoop wil doen en denk van, oh, het staat niet op mijn bankrekening. Dan heb je een realisatie van, oh ja, het staat er nog niet op. Hoe ga ik dit wel betalen? En door alleen al in die vraag te komen, dan ontstaan er weer dingen of komt er weer geld naar je toe of een klus. Denk je, oh ja, nou blijkbaar mag ik dit ook uitgeven. Of niet, en denk je, nou ja, dan is het niet de bedoeling dat ik daarbij ben. Ik noem maar,
ja, kijk er echt zo naar?
Ja.
Stel, je wil iets graag doen en dan vertrouw je erop dat dat op de een of andere manier naar je toe komt en het komt niet. Dan denk je van,
dat is blijkbaar niet de bedoeling.
Niet de bedoeling.
Ja, ja, ik kan echt, en naarmate ik ouder word, kan ik dat ook steeds meer daar echt in vertrouwen en denken van, nou ja, in acceptatie gaan. Van oké, dit is blijkbaar niet de bedoeling nu.
Dan maar niet naar Tony Robbins.
Ja, precies. Ja, een mooi voorbeeld, Tony Robbins inderdaad. Dat ik dacht van, ja, hoe ga ik dit betalen? Nou, en dan komt er een klus langs of komt er iets, komt er geld uit onverwachte hoeken. Dat je denkt van, oh ja, dat kan ik nu makkelijk doen.
Ja, want dan heb je het niet over wisselgeld. Hè? Als je naar Tony Robbins toe wil en een beetje leuke plaatsen wil hebben. En een hotel en een vlucht en zo. Want waar praat je dan over?
Ja, dat ligt eraan wat je doet. Maar ik denk dat mijn man en ik daar wel 20.000 euro hebben uitgegeven. Geïnvesteerd eigenlijk.
Als je het heel snel zegt, dan lijkt het niks.
Ja. 20.000 euro.
Ja.
Ja, nee, het is natuurlijk een bak met geld, maar ik vond het wel waard. Want ik geloof dat investeren in jezelf, dat ook weer terugkomt. En überhaupt de energie waar we het net over hadden, wat je geeft, dat komt ook weer terug. Dus in die zin.
Echt vanuit de overtuiging van, er is genoeg geld. Geld moet in flow zijn. Het moet niet oppotten of vasthouden.
Nou, dat moet sowieso. Heb ik daar niet zoveel mee, maar je moet helemaal niks. Nee, je mag alles doen wat je wilt. Maar ik geloof dat ik in mijn leven, zoals ik het nu ervaar, geld is er. En als het er niet is, dan creëren we het wel. En dan is het er alsnog. En als het er niet is en je wil iets doen en het komt niet, dan is het blijkbaar niet de bedoeling dat je daarbij bent. Maar alleen in die vraag durven blijven staan van, hoe ga ik dit betalen, zonder meteen te willen oplossen, fixen. Ik denk dat daar echt goud in ligt.
Waardevol.
Ja.
Ik wil nog even terug, want je vader zei van, of ben je zo vernederlands dat je er niet over wil praten? Ja. Nou ja, goed, jij bent natuurlijk dan Van, je kan er op een andere manier naar kijken. Is dat bij jouw cultuur is dat dus wel gebruikelijk? Normaal, ja. Om daar gewoon heel open over te zijn?
Ja klopt. En volgens mij dat mijn vader de eerste keer mijn schoonvader ontmoette, dan is ook voor hem vraag 2 van... hoeveel pensioen krijg jij eigenlijk? dat is voor hem een hele normale vraag. Een hele normale... Of hoeveel geld heb je? Dat is voor hem gewoon iets heel normaals. Want daar zit geen... taboe op, of niet dat veel geld hebben is vies. Nee, hij vindt dat prachtig als iemand veel geld heeft en dan vraagt hij er ook naar.
Ja.
Vindt hij interessant. En daar heeft hij helemaal geen gêne of remming op, omdat hij dat vanuit zijn cultuur gewoon niet mee heeft gekregen.
Nee, want als Nederlanders dan horen dat iemand anders meer verdient. Het gaat dan vaak om het salaris, niet zozeer dat er gevraagd wordt. Nou, vermogen moet je helemaal niet, niet vragen. Dan gaan mensen zichzelf daar wel mee vergelijken. Ja. Tegen afzelf krijg je vaak jaloezie en zo. Ja. Maar zo bedoelt hij het dus helemaal niet.
Nee, helemaal niet. Hij vindt het juist heel leuk. Of als iemand dan een hele vette auto heeft. Oh, die heeft ook een vette auto gekocht. Ja. En dan vinden ze dat allemaal leuk voor elkaar.
En vraagt hij dan ook uit interesse van hoe iemand dat gedaan heeft. Zodat hij daar nog van kan leren? Of?
Nou ja, hij vraagt wel hoe je dat doet. En of hij ervan leert, weet ik niet. Want hij is zelf nu een bepaalde leeftijd dat hij...
Nee, maar in het verleden.
In het verleden heeft hij altijd de mindset gehad van... op elk probleem is een oplossing. En als ik iets wil, dan ga ik het regelen. Hij had bijvoorbeeld een kobertje waar hij 3 maanden voor moest werken... voordat hij die kon kopen. Heeft hij toen gedaan. In Servië, in die tijd.
Moet wel een erg mooi kobertje geweest zijn, dan. Ja.
Ja, maar hij deed dat. Omdat hij gewoon zei, maar dit is... En dat is ook net een voorbeeld wat ik net zei. Van ja, er zijn dingen die ik gewoon wil doen in mijn leven. En die wil ik gewoon kunnen betalen. En daar zorgen we voor. En als dat betekent dat ik 3 banen moet hebben... dan zal ik die nemen. Het is niet nodig gebleken, maar...
Maar noem er eens een paar. Wat zijn die dingen die je graag wil doen in het leven?
Ik wil goed voor mezelf zorgen. Ik wil goed voor mijn kinderen zorgen, mijn gezin. Dat we de dingen kunnen doen die we willen doen. Dus ook als we op vakantie willen. Of als we de ervaringen met elkaar willen creëren. Dan wil ik dat daar gewoon de middelen voor zijn. Of als mijn kinderen sporten willen beoefenen. Of wil ik niet hoeven opletten van oké, kan ik dit wel betalen, ja of nee. Maar ja.
En goed voor jezelf zorgen. Dan heb je het over kwalitatief goede voeding, kleding, sporten, beweging.
Ja, en ik hou ook van mooie spulletjes, mooie kleding, mooie dingen.
Ik zie het, je ziet er fantastisch uit.
Dankjewel.
Ja.
Nee, maar ook bijvoorbeeld de business waar ik in nu zit. Hè. Je hebt heel veel sober aanbod. En dat is ook mooi. Ik heb ook ergens in middle of nowhere in een zweethut gezeten. En vind ik ook prachtig. Maar als ik zelf dingen organiseer, hou ik ook van een beetje luxe erbij. Gewoon comfort die ik fijn vind om daarbij te combineren. Omdat
je dat zelf ook gewoon fijn vindt om dat te hebben. Wil jij dat gewoon ook aan je klanten aanbieden?
Ja, en als ik dat kan kiezen, waarom zou ik het niet doen? Ik heb niet zoiets van, want ook daar heb je ook, net als ook geld is vies, ook daar heb je ook bepaalde vooroordelen in. Van, oh ja, maar dit moet sober zijn. Of mensen die in een spirituele wereld zweverige dingen zitten, dat moet allemaal of geen geld kosten of heel sober zijn. Ik, ja, dat hoeft helemaal niet.
Nee.
Waarom?
Nee.
Dus in die zin probeer ik ze te combineren.
Ja. Hey, uiteindelijk had je een baan waarvan mensen dan zouden denken, als je kijkt naar het salaris, nou, je hebt het helemaal gemaakt, super succesvol, 150.000 op jaarbasis, geloof ik. Ja. Wat was dat voor een baan?
Ja, dat was, ik werkte voor mezelf als procesmanager. Ik noem het altijd process nerd.
Ja.
In het bankwezen. Dus echt processen opstellen van oké, stel er komt een nieuwe wet en regelgeving of een nieuwe systeemimplementatie. Dan gaan ze kijken hoe gaan de processen daar, wie is waar verantwoordelijk voor, langs welke afdelingen, welke rollen, zijn er risico's, waar moet je aan denken en dat ga je dan vervolgens implementeren. En ik had al vrij jong in de gaten, want eerst werkte ik voor een consultingbedrijf in loondienst. En ik had heel jong in de gaten van oké, ik weet wat mijn uurtarief is bij de klant. En ik kijk naar mijn salaris en ik dacht van, klopt die iets niet? Dus dit gaat niet goed.
Nee.
En op een gegeven moment, want mijn eerste insteek was ook niet het geld, hè, waarvoor ik daar kwam werken. Toen zei ze, ja, dat komt wel goed hoor, je salaris eind van het jaar. Ga je eerst maar eens een jaar bewijzen. Nou, prima, ik mijn jaar bewezen. En het eind van het jaar dacht ik, nou, het komt wel goed met dat salaris. Nou, dat kwam het dus niet. En toen dacht ik, ja, maar dan wil ik ook niet voor jullie werken. Ik bedoel, als ik niet op mijn manager kan vertrouwen op zijn woord. Maar mailtjes moet vastleggen in wat we hebben afgesproken, omdat het anders niet komt. Toen dacht ik, ja, dit wil ik niet. Toen dacht ik ga gewoon voor mezelf beginnen. En toen zei ze ook van, je bent gek. je bent jong en dat was 2009.
Maar ze bedoelde dus eigenlijk dat het goed kwam voor hun. Ja. niet voor jou, dat hadden ze er niet bij gezet.
Hadden ze niet bij gezet. Nee, maar toen zeiden ze ook van, je bent gek, je bent te jong en er is een crisis en je hebt te weinig ervaring. Wie gaat jou nou aannemen als jij ZZP'er wordt in bankwezen? En ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. Ik ben jong, ik heb geen man, kinderen, verantwoordelijkheden. Wanneer?
Wat heb ik te verliezen?
Niks te verliezen en ik kan altijd nog in loondienst. Dus ik heb het gewoon gedaan. En,
maar dat is het ook vaak, hè? Gewoon die, voor veel mensen is die stap heel groot om uit het veilige, fantastische loondienst te gaan. En die stap naar ondernemer te maken. Maar als je er heel, toch wel een beetje zwart-wit aan kijkt, wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja, dat het niet werkt en dat je weer teruggaat in loondienst. Nou, dan heb je zo weer een andere baan.
Ja, en voor mij was het op dat moment heel makkelijk, hè? Want ik was met mijn ouders. Ik had geen financiële druk of
nee, je had die uitbuilende dus bankrekening.
Ja, het was voor mij heel makkelijk. Maar ik kan me voorstellen, als jij een gezin hebt en kinderen hebt en de een is al ondernemer en de ander twijfelt om zijn vaste baan op te zeggen, dat je dan denkt, ja, maar ja, hoe gaan we de rekeningen betalen? Ik kan me voorstellen dat dat ook lastig kan zijn.
Ja.
Hey, om toch weer te nuanceren.
Ja, toch weer die kleuren grijs. Ja. Ja, heel goed. Heel goed, we houden elkaar in balans. Maar, maar ook daar kan je dan wel over nadenken. En bijvoorbeeld zeggen van, nou, dan gaan we daar eerst wat geld opzij zetten voordat we die stap maken.
Ja, zeker.
Of we gaan het opbouwen, afbouwen. Hangt vanaf hoe je er naar kijkt. Ja. Oké, dus en toen...
En dat verliep eigenlijk van de een in de andere klus zonder dat ik ooit... reclame hoefde te maken. Of meestal gewoon een klus goed doen. En dan kwam je in een andere klus. Of mocht je langer blijven hangen. En dan mond op mond van, oh, ik kom vrij per die datum. En dan moest ik al nee verkopen. Dus in die zin ging dat redelijk vanzelf. En kwam ik uiteindelijk uit op die 150.000 euro per jaar. Met gewoon processen krassen bij de bank eigenlijk.
Terwijl meerdere mensen jou gezegd hadden van, joh, Tanja, dit wordt helemaal niks. Dit gaat niet werken.
Je bent te jong. Je hebt geen ervaring. Crisis, bla bla bla. Ja, dat. Niet luisteren gewoon. Als jij denkt dat je iets moet doen, gewoon doen. En, en dan ook openstaan van oké, lukt het niet? Ja, dan vallen opstaan. En dan gaan we wat anders doen.
Ja. En dan word je opeens letterlijk stilgezet door een auto-ongeluk.
Nou, eigenlijk daarvoor al een burn-out. Dat ik echt op een gegeven moment niet meer kon slapen. En dacht ook echt, ik word gek. Ik word helemaal... Het is heel naar. Als je langdurig niet slaapt, dat... heb ik echt onderschat wat dat ook kan doen met een mens. Uiteindelijk kwam ik daar wel uit. En weer niet naar mijn lichaam geluisterd. Dat was ook... Want ik bleef maar doorrennen. Van de ene deadline in de andere. En ik moet erbij zeggen, zelf opgelegde deadlines. Hè? Want er is niemand in het bankwezen die het erg had gevonden als ik had gezegd, mijn processen krijg je over 6 weken in plaats van over 2 weken. Maar ik deed dat zelf, want ik wilde ze binnen 2 weken opleveren. Ik ging er alles aan doen en iedereen mobiliseren om ze binnen 2 weken op te leveren.
Waarschijnlijk bij die 6 weken hadden ze al gezegd van, oh, dat is snel.
Ja, prima. Nee, maar dat is het ook. Het zijn zelf opgelegde deadlines. En dat rondrennen in die rat race, dat deed ik zelf.
Maar waar kwam dat dan vandaan? Dat zie ik toch een beetje als een bepaalde prestatiedrang.
Ja, of bewijsdrang.
Dat je jezelf bewijsdrang.
Ja,
richting,
kijk
maar
mij
richting
de
wie?
Snelste, beste processen leveren hier. Ja, dat was een bedrijf.
Was dat richting je ouders? Of wat wilde je bewijzen en ten opzichte van wie?
Ergens was dat ook, denk ik, vanuit de conditionering vanuit mijn ouders. Hè? En die heb ik daar ook helemaal losgelaten. Want daarna kwam dus het auto-ongeluk en een totale ommekeer. En daarna zeiden mijn ouders weer, je bent helemaal gek geworden. Want je laat die 150k per jaar liggen. En je gaat nu met een matrasje op je keukentafel mensen gratis behandelen. Niet helemaal lekker.
Nee. Zij hadden je dus geleerd hard werken, studeren, goede baan. En dan gaan het traditionele...
Ja, traditionele, ja. Ja, en daar vroegen ze ook echt hoor. Wanneer je studie af? Nou, toen had ik mijn studie af. Ja, wanneer kreeg je een man? Nou, dan had ik een man.
Kinderen.
Wanneer ga je trouwen? Getrouwd? Kinderen. Toen had ik een kind, dacht ik, oké, what's next?
Een checklist.
Zijn jullie nu tevreden? Is het nu klaar? En op een gegeven moment kom je dan ook bij, maar wat wil ik nou eigenlijk? Hè, wat wil ik vanuit mijzelf? Zonder dat het van mij verwacht wordt, van mijn ouders of van mijn omgeving of mijn werkgever of andere. Wat wil ik nou eigenlijk doen met
maar
mijn leven?
De start van die reis die begon eigenlijk pas toen je vrij letterlijk rock bottom dus met een burn-out en dat auto-ongeluk.
Ja. Ja, en dat auto-ongeluk heeft er echt voor gezorgd dat ik niet anders kon dan naar binnen toe. Want ik had whiplash-klachten, constant nekpijn, hoofdpijn. Ik kon niet meer werken, ik kon niet meer voor mijn kinderen zorgen. Ik had gedoucht en ik was moe. En op dat moment stond ik nog helemaal niet open voor alternatief circuit. En ik ben opgevoed met dat bestaat allemaal niet. Het is allemaal bullshit. Ze willen allemaal geld aan je verdienen. Dus ik kwam ook die hele mensen die in de alternatieve geneeswijzers werken, kwam ik niet tegen. Ze kwamen niet op mijn pad. Ik wist wat ze bestonden, maar ja, ik zag ze nooit. Dus ik ging naar de reguliere zorg. En ik ben ook pro-reguliere zorg, laat dat ook even duidelijk zijn. Maar ik kreeg daar heel veel slaappillen, pijnstillers, nog meer pijnstillers. En op een gegeven moment allerlei therapeuten gezien. En niemand kon mij helpen. Toen dacht ik, ja, maar dit is gewoon niet goed. Ik weet niet hoe ik voor mijn kinderen moet zorgen, voor mezelf. Ik weet niet wat voor en achter is. En ik krijg alleen maar meer pijnstillers erin gestopt. Ik denk, ja, dit is gewoon niet goed, maar je bent ten einde raad. En dat was het moment waarvoor ik open ging staan. Dat een vriend van ons zei, joh Tanja, ga daar en daar maar eens heen. En je hoeft er niet in te geloven, maar ga maar. Toen dacht ik, nou oké, ik ga wel. Niks te verliezen.
Heb je dat, ja.
Ja. En dan ga je. Maar vaak doen mensen dat, hè? Dat ze als ze in een reguliere zorg helemaal uitgeprocedeerd zijn. Ja. Dan pas, oké, laten we een keer acupunctuur doen. Of een keer iets anders proberen wat vaag is of zweverig. Of in een andere hoek.
Zou jij het liever andersom zien? Dus dat mensen het eerst ook in die andere hoek zouden zoeken?
Nou, ik zou heel graag zien dat mensen
naast elkaar of...
Ja, naast elkaar. Laat het alsjeblieft naast elkaar en met elkaar bestaan. Maar ik zou heel graag zien dat mensen ook aan de preventieve kant daarmee bezig zijn. Hè, dus dat je niet pas je acupunctuurafspraak inplant op het moment dat je pijn hebt. Maar dat je daarvoor al voor je systeem wilt zorgen. En acupunctuur is even een voorbeeld. Hè? Dus niet dat ik iets met acupunctuur doe of zo.
Nee, maar gewoon als een voorbeeld. Homeopathische geneeskunde, acupunctuur. Ja. Zowel bij de mensen zelf als ook bij de hele zorg. Als je kijkt naar de zorg in Nederland, daar is natuurlijk helemaal niks preventiefs aan. Ja. Dat is alleen maar gevolgen, bestrijding en behandelen en medicatie en dat soort dingen. Maar ja. Er zijn weinig. Mijn vrouw is Tsjechisch. Die verbaast zich daarover. Die kan natuurlijk ook heel duidelijk de verschillen zien dat er hier weinig bij checks gedaan worden of onderzoeken bij vrouwen, dat pas vrij laat begint met borstkanker of dat soort.
Ja, zeker. Dus ik zou dat echt veel liever ook in de preventieve sferen willen zien. En ook daarin, hè, het voorleven thuis met mijn vitaminepillen slikken. Hè, wel een afspraak maken om mezelf te laten masseren. Of een energetische sessie. Gewoon omdat het voor mij goed voelt. Terwijl ik niet ergens pijn heb of last van heb. Maar juist daarvoor al goed voor mezelf willen zorgen.
Hoe verklaar je dat dan, dat mensen dat niet doen? Want je hoort wel aan de andere kant van geld maakt niet gelukkig. Het gaat om gezondheid, maar kennelijk besteden ze dan aan gezondheid ook weinig tijd en aandacht. Qua voeding, qua sport, maar ook qua supplementen.
Ik denk dat vanuit het systeem of de... weer uit op die conditionering. We hebben het niet met de paplepel ingegoten. Zoals bijvoorbeeld in Aziatische landen wel. Hè, daar gaan mensen volgens mij ook pas betalen op het moment dat ze ziek worden in plaats van daarvoor.
Ja, bizar is dat, hè?
Ja, dus daar hebben ze een cultuur waar ze daarin opgroeien. Wij hebben dat niet. Wij gaan naar de dokter op het moment dat we ergens last van hebben. Ja. En dan krijgen we medicatie om symptomen te bestrijden. Er is weinig... Gelukkig wel steeds meer hoor. Ik zie het wel steeds meer aandacht voor preventief. Hè? Dat je ook beweging, vitamine, gezondere voeding. Maar ook als je kijkt naar de kantines op scholen. Denk je ook zou wat mij betreft ook wel wat meer variatie mogen zijn. Met gewoon gezonder aanbod. Zodat er ook gewoon goed eten is. Of een tankstation. Als ik bij een tankstation sta. Dan wil ik ook wel eens gewoon iets gezonds pakken. En dan kijk ik naar de kroketten. En dan denk ik misschien als ik geluk heb ergens een banaantje of een worteltje, maar veel verder.
Ik hoorde laatst volgens mij dat in Azië, om daar nog even op terug te komen, dat volgens mij je de dokter daar betaalt als je gezond bent. Omdat hij dan zeg maar het werk goed doet, zoiets als het.
Ja, maar dat je dus inderdaad ook je preventief, je dokter, wil dat het goed gaat
met
jou.
Maar
en dat
als je ziek bent, dan hoef je niet te betalen, want dan heeft de dokter zijn werk niet goed gedaan. Ik vond het wel heel interessant.
Ja. Ja, precies. Ja. Zo kun je er ook naar kijken. En dat is gewoon hoe kijk je naar de dingen. En überhaupt, hoe kijken wij naar pijn, symptomen waarvoor we naar de dokter gaan? Want als je het hebt over chronische aandoeningen. Ik denk dat het lichaam al veel eerder heeft gefluisterd. En dat we niet luisteren. En dat we over grenzen heen gaan. En dat het lichaam dan harder moet schreeuwen. En dat we dan hè, als we weer over grenzen heen gaan, op een gegeven moment zit je dus met een chronische aandoening.
Ja, dat is het punt dat het lichaam zegt, nou zoek je het maar uit.
Ja, nu, nu heb je dus blijkbaar dit nodig om te luisteren. Ik had een auto-ongeluk nodig om, hè, naar binnen te keren en te kijken van oké, wat ben ik aan het doen in het leven? Waarom ben ik op aarde? Wat wil ik met mijn leven?
Dus voor die tijd was jij eigenlijk, nou, wordt het weer zo zwart-wit, maar net zo.
Ja.
Dat je daar niet mee, niet veel daar preventief mee bezig was, zeg maar. En dat negeerde.
Ja, zeker. En ook alle signalen negerend. Ook als ik moe was, dat mocht er niet zijn. Maar hup, mezelf bij elkaar rapen en we gaan weer verder. En wat nou moe zijn? Hoezo moe? Moe was niet eens een argument. En dan ging ik maar door en maar door en maar door. Totdat het lichaam toen op een gegeven moment zei van ja, nu is het echt klaar. Dus nu wil je door, maar nu ga op wilskracht kom je ook een heel eind. Maar op een gegeven moment houdt dat lichaam ermee op. En dan denk je, ja, en nu?
En nu? Ja, en nu. Toen, wat is er veranderd en waar sta je nu?
Ja, er is heel veel veranderd. Dat was echt keerpunt in mijn leven op een hele hoop vlakken. Wat ik zei, hè, de hele circuit opende voor mij. De werelden gingen open van het alternatieve en wat daar nog in te ontdekken is. En nog steeds gaan er werelden voor me open. Overtuiging ervan. Ik mijn hele leven dacht van, oh, het zit zo. Nu dacht ik, nou, het is misschien toch niet zo. Of het zit toch anders. Of hè, de nuances daarin.
Ja.
Dus wat minder dat zwart-witte. En dat je denkt, wauw, er is nog zoveel daartussen. En beginnend bij ademwerk. Waarvan ik ook van tevoren zoiets had van ademen. Ik adem al mijn hele leven. Gaat best goed.
Zo moeilijk
ik doe het
zijn.
Nog steeds. Ja. Totdat ik een keer in een ademsessie zat en dacht, wat gebeurt hier? De eerste keer dat mijn hele lichaam ongecontroleerd aan trillen was. Dat heb ik één keer eerder meegemaakt bij de bevalling van de tweede. Wat in mijn hoofd geen traumatische bevalling was. Hè? In mijn hoofd was dat geen traumatische bevalling. Maar in mijn lichaam was dat dus een trauma wat ergens was opgeslagen. En wat toen tijdens die ademsessie eigenlijk vrij kwam. Ik geloof überhaupt dat we spanningen en trauma's altijd ergens in het lichaam zich vastzetten. En op dat soort momenten kan dat dan openen en dat lichaam gaat releasen. En dat kan zijn met trillen, huilen, lachen, boeren, gapen, hoesten. Kan van alles zijn. En dan komt het eruit. En dan is het ook een kwestie van, oké, wat wil mijn lichaam mij hier vertellen? Hè, wat mag ik hiervan leren? Wat mag ik loslaten? Of waar mag ik ruimte voor maken? Want ook daarvan heb ik steeds meer het idee dat mensen zo graag van A naar B willen. Of iets willen fixen meteen. Terwijl juist dat ruimte maken voor wat er is, daar zit het goud. Van oké, kan ik me heel verdrietig voelen of die trillingen voelen en me lekker laten gaan in die trilling. Extra meetrillen in plaats van, oh nee, lichaam, doe normaal. En ik zit met een groep met mensen en die zien me. Want dan stop je het weer terug.
Dus gewoon het zijn.
Ja.
Maar ze willen heel concreet meteen een probleem oplossen of van A naar B.
Ja, en die neiging heb ik van nature ook. Hè? Wel echt ik was natuurlijk in de extreme een fixer en zo het liefst zo snel mogelijk. En we gaan oplossen en bam, linksom, rechtsom, wat mijn vader ook altijd zei. Ieder probleem is een oplossing en we gaan ervoor. En van die extreme kant naar oké, we gaan even niks fixen. We gaan gewoon even kijken wat is er. Gaan voelen. Ik had vorige week een dag. Ik me gewoon even voelde. En normaal zou ik dan mijn hele arsenaal gelijk opengooien. Met, ik kan dit doen, ik kan dat doen, ik kan dat doen. Om me weer beter te voelen. En dan voel ik me weer beter. Maar nu dacht ik, nee, ik ga nu gewoon me even even zo voelen. Ja, en dan oké, en gewoon met nieuwsgierigheid. Van hoe voel ik me dan? En waar voel ik dat? Zit dat meer in mijn darmen? Meer in mijn maag? Hè, waar zit dat dan? En op het moment dat je daar gewoon open nieuwsgierig naar kijkt. Zonder dat je het meteen weg wil managen. Dan ontstaat er ruimte. En in die ruimte, ja, dan kan beweging vanzelf ontstaan.
Wat waren de inzichten die dag hebben opgeleverd?
Ja, hele mooie inzichten. Op dat moment voelde ik me helemaal niet fijn. En dat vond ik echt niet lekker. Op het moment dat ik daar ruimte voor maakte, kwam die beweging. Hè? Want op het moment dat je er naar gaat kijken van oké, waar is het dan hè, in mijn lichaam? Is het in mijn darmen, mijn buik? Dan merk je al van, wacht. He, het gaat al bewegen. He, waar beweegt het dan naartoe? He, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waar zit het hem nou in? Gewoon nieuwsgierig kijken, onderzoeken in mijn fysieke lijf.
Ja.
Dat heb ik gedaan. En op een gegeven moment dacht ik ook van, eigenlijk voel ik mij in een natuurlijke staat van zijn. De meeste dagen ben ik gewoon nog steeds Blije Tanja. Dat was ook een bijnaam toen ik klein was. Blije Tanja.
Blije Tanja.
Ja, ik kan rondstuiteren en hoge energie hebben en gewoon blij door het leven lopen. Maar dat heb ik vaker. Ik heb veel minder vaak, ja, zeldzaam, dit soort dagen. Die heb ik wel, maar zeldzaam. En ik realiseerde me ook van, wat een zegen dat ik die eigenlijk zeldzaam heb. Dat ik heel vaak blije Tanja mag zijn in het leven.
Ja.
Maar oh, hoe waardevol is het ook om juist die off-dagen te hebben. Het is heel waardevol dat dat er ook mag zijn. Want ook dan, hè, we leven in die dualiteit. Kun je ook dat andere extra waarderen als je het ene ook kent.
Ja, geen pieken zonder de dalen.
Ja, ja, en ik ken ook mensen in mijn omgeving die heel lang leven in de sferen. En niet een dag of af en toe, maar die langere tijd daarin leven en verblijven. Dan denk ik, ja, ik voel me wel echt een gezegend mens dat ik de meeste van mijn dagen als blije Tanja door het leven mag gaan.
Heb je ook achterhaald wat de oorzaak was dat je die dag had? Dus even los van waar het in je lichaam zat, maar wat de aanleiding was? Of wat je
dat vind ik ook niet. Zeker. En dat is ook een terugkerend thema in mijn leven. Dat is te veel willen doen. Ook in de leuke dingen. Gewoon te veel. En dat was ook een van de inzichten die ik in een ayahuasca-sessie had gekregen. Maar kreeg ik hem uitvergroot in mijn face. Zo van, je zoekt te veel prikkels op en je laat te veel prikkels toe. En op het moment dat dat gebeurt, dan ga ik uit balans en komt dat als resultaat. En dat doe ik zelf. Ik zie het ook. En toch vind ik heel veel dingen leuk. En dan zeg ik ja, en dan ga ik in excitement. En dan denk ik, oh ja, het is belangrijk om weer terug naar basics, naar de essentie.
Vaker nee zeggen weer.
Ja, ja, gewoon tijd, ruimte maken. En ook alles wat je doet, ook de tijd, de liefde en aandacht geven die het verdient. Ik heb me voorgenomen ook in mijn werk, ik ga niks meer afraffelen. Echt gewoon niks meer haasten. Of gewoon de tijd, de liefde en de aandacht geven wat het verdient. En als dat niet gaat, dan stellen we de planning uit. En dan halen we de deadline niet. dat
is ook wel lekker, toch? Gewoon dat idee. Ja. Hey, en ondertussen door die, waar je allemaal in aanraking mee bent gekomen. Toen had je zoiets van, nou, dat wil ik zelf ook, daar wil ik meer van weten. En dat wil ik ook, dat is ondertussen onderdeel van jou geworden, denk ik. Jouw identiteit, en maar ook waar je anderen nu mee helpt, toch?
Ja. Ja, en godzijdank heb ik de ruimte gekregen. Ik heb 4 jaar lang na dat auto-ongeluk niet gewerkt en gewoon opleidingen gedaan. En ook dat weer op Sint Tanja's, all in de opleidingen. En ik heb eigenlijk alles afgespeurd wat ik interessant vond. En hier aan proeven en daar en die opleidingen. En gewoon gekeken van wat werkt voor mij.
Mm-hmm.
En dat neem ik mee, wat resoneert. En dat zie ik nu als gewoon tools in het rugzakje. En op het moment dat je met iemand bent en kan het wel eens van pas komen. Dat je denkt, we gaan nu een ademsessie samen doen. Of soms komen mensen voor een ademsessie en zeg ik, nee, dan gaan we nu geen ademsessie. Je bent al helemaal back off, moe, helemaal over alle grenzen heen. We gaan iets anders doen. We gaan maar even bijtanken, even
afstrijken.
Ja, afstrijken doe ik sowieso als ik 1-op-1 met mensen ben. Altijd. Ja.
Ja?
Of als ik in groepen ben, laat ik het mensen elkaar doen voordat we beginnen. Gewoon even weer gewoon in liefde en aandacht aanwezig kunnen zijn. Zonder de afleiding of de dingen die niet dienen in dat moment. Even weer.
Ja, dat helpt je ook heel erg natuurlijk om in het hier en het nu te komen.
Ja.
Ja. En zo'n ademsessie, hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe ziet dat eruit?
Ja, degene die ik het meest gebruik, want je hebt natuurlijk veel verschillende ademtechnieken en heel veel methodes. Degene die ik het meest gebruik is de verbonden ademhaling. Wordt ook tegenwoordig wel transformational breathing of rebirthing genoemd. Wel wat meer sexy termen, maar ik noem het gewoon de verbonden ademhaling.
Ja.
Je gaat heel veel lucht inademen en dan is ook eigenlijk scheikunde. Hè? Je hebt in je lichaam een bepaalde balans tussen zuurstof en CO2. We willen expres met die ademtechniek heel veel zuurstof erbij pompen. Op het moment dat we dat doen, gaat dat dus uit balans expres. En dan gebeuren dingen in je hersenen. Dan wordt minder actief, actiever. En op een gegeven moment kom je in een bepaalde staat.
Ja.
En als je in die staat bent, dan geeft het onderbewuste eigenlijk vanzelf aan wat er rijp is om aangekeken te worden, doorvoeld te worden. Of trauma's die loskomen. Of wat er ook in dat moment mag gebeuren. En daar, ja, daar hadden we het net even over. Ik geloof echt dat je krijgt wat je nodig hebt en nooit meer dan je aan kunt. Je doet het ook helemaal op eigen ademkracht. Dus daar dat proces in vertrouwen. De een moet hard huilen, de ander moet lachen. En ook daarbij verwachting loslaat. Want in het begin dat ik dit deed, dan hoopte ik bijna van, oh, dat iemand
moet helemaal
dat iemand moet huilen of dat er iets spectaculairs gebeurt, want dan heb ik het goed gedaan. Dat is ook een interessant, hè? Want dan heb ik het goed gedaan. Terwijl
nog steeds, hè?
Als iemand gewoon niks ervaart, is dat wat diegene op dat moment.
Heb je het ook goed gedaan?
Ademwerk doet zichzelf. Ik doe het niet eens. Ademwerk doet zichzelf. Het gaat helemaal niet over dat ik iets goed doe. Dus het is echt voorbij dat punt. Maar het is wel heel interessant. Dus nu kan ik daar echt open in zijn als iemand een ademsessie doet. Maar ja, oké, alles is welkom. En ik heb geen gewicht meer in de uitkomst van waar ik het naartoe wil, een kant op wil sturen. Want ja, wie ben ik om voor diegene te weten wat goed is, voor diegene om te ervaren op dat moment.
Ja.
Wat in zijn grotere plaatje de bedoeling is en wat hij kan gebruiken.
En zo'n ademsessie, dat ademwerk, voor wie is dat uitermate geschikt en voor wie misschien ook niet? Is dat als je het idee hebt dat je bepaalde trauma's uit het verleden hebt die je moet verwerken? Of is het voor iedereen altijd goed om dit te doen?
Een mooie vraag. Ik geloof sowieso dat niet alles voor iedereen is. Hè? Ik geloof daar gewoon niet in. Want wat bij de een heel goed werkt, kan bij de ander helemaal niet werken. Of daar kun je gewoon niks mee hebben. Wat ik wel geloof is dat het de moeite waard is, zeker ademwerk, om het echt een kans te geven en het echt uit te proberen. En dan bedoel ik niet één ademsessie en dan denken, oh, dit is niks voor mij. Ik heb het echt een kans gegeven, dit is het niet. Want sommige mensen hebben de eerste keer een hele heftige ervaring of een diepe ervaring, maar sommige mensen pas de zesde keer. En op het moment dat je lichaam eigenlijk de kans geeft om zelf stress op te ruimen, want dat gebeurt er in feite, dat je gewoon een laagje opruimt tijdens zo'n ademsessie. En dat gebruiken dus veel mensen, wat je zei, trauma's of spanningen in het lichaam. Daar kun je het voor gebruiken. Maar het hoeft niet. Hè? Als we gaan naar de preventieve sfeer, als ik me gewoon lekker wil voelen. Ik weet dat het voor mij goed is als ik ga sporten. Als ik mijn ademsessies regelmatig doe. Dat voor mij gewoon goed is voor mijn well-being, ja. Zeg maar. Dus ja, ik zou het iedereen aanraden om het een keer te proberen en te voelen. Hè, en dan het een kans te geven van wat doet het voor jou?
Gewoon daarvoor open te staan en dan gewoon te kijken wat er gebeurt. Ja. En als het je bevalt om dat gewoon regelmatig te doen, een soort van onderhoud.
Je kunt het iedere dag doen als je wilt. Echt. Ik zou niet daar meteen de lat leggen, want dan ben je ook teleurgesteld als dat niet lukt. Maar bijvoorbeeld één keer in de week een ademsessie. Gewoon een tijdje uitproberen en kijken wat het mij brengt. Wat voor inzichten of wat voor andere energiehuishouding. Heb ik er meer energie van? Word ik er vrolijker op? Of voel ik het stromen in mijn lijf?
Ja. En dit is nu echt wat jij fulltime, parttime doet?
Ja, ik geef geen 1-op-1 sessies meer. Heb ik lang wel gedaan. Maar ja, dan kan ik mezelf blijven volplannen.
Ja.
En ik wil mijn aandacht en mijn focus ook voor andere dingen gebruiken. Dus of ik word dan ingehuurd voor groepen of voor bedrijven. Of als iemand een event heeft, dan om dat meer impact te geven. Dat ik dan bijvoorbeeld een ademsessie als afsluiter doe.
Ja.
Dus dat zijn de dingen. Of ik organiseer zelf een event of een retreat. Waarvan ik ook nu heb gezegd, voorlopig even niet.
Nee.
Want ik wil echt even de tijd en de focus hebben ook voor andere dingen. De plannen met Marvin die er liggen. We gaan online eigenlijk een soort leeromgeving maken met alle dingen die voor ons hebben gewerkt. Om dat ook door te geven voor een breder publiek. En niet alleen de mensen die een bepaald bedrag kunnen neerleggen voor een retreat. Dus ook om het wat breder toegankelijker te maken. Ja.
Ja,
en een ademsessie is voor mij ook nooit alleen een ademsessie. Ik combineer er ook altijd wel energetisch werk in. Maar omdat voor mensen dat soms moeilijker te plaatsen is of moeilijker uit te leggen dan een ademsessie, dan denken ze, oh, een ademsessie. Hè, dus vaak noemen we het gewoon een ademsessie.
Maar energetisch werk voor de mensen die waar hebben we het dan over?
Ja, energetisch werk. Ik zie het lichaam, zeg maar, je hebt je fysieke lichaam. En je hebt daar omheen je energetisch lichaam. Sommige mensen kunnen dat zien, de meeste mensen niet. Het maakt ook niet uit. Maar die zijn aan elkaar verbonden. Op het moment dat er ergens een blokkade is in je energetisch lichaam, als het dus niet lekker stroomt. En dat zie ik eigenlijk ook, ik wil een mooi voorbeeld noemen als het wegenstelsel. Hè, de logistiek in, laten we Nederland even als voorbeeld noemen.
Ja.
Het hele wegennetwerk. Hè. Je hebt snelwegen, je hebt kleine wegen, paden, straten, steegjes.
Sporen.
Ja, allemaal één groot netwerk. Waar je dus je kunt verplaatsen van A naar B. Waar energie zich ook dus door verplaatst in dat energetisch lichaam. En dan heb je die hoofdknooppunten, hè, wat sommige mensen de chakra's noemen. Je hebt wat kleinere knooppunten, je hebt nog kleinere. En
dat is
dan
een mooie metafoor, Tanja. Daar heb je goed over nagedacht. Ja.
En ik geef hem door, die heb ik ook ergens opgepikt. Ja. Ik dacht, ja, dat is een mooie. En wat gebeurt er als je dus in dat wegenstelsel een wegwerkzaamheden hebt en je kunt er niet langs? Wat doe je? Je gaat omrijden.
Ja.
Dat gebeurt in het systeem ook, hè, op zowel energetisch als fysiek. Als energie niet goed kan stromen, gaat het dus omwegen vinden in je lichaam.
Ja.
En is het ook goed om af en toe, hè, onderhoud, wegwerkzaamheden te doen, ook als er niets aan de hand is, hè, voor het systeem, is ook goed.
Ja.
Om die ook nog even bij te pakken. Dus in die zin is dat te vergelijken. En stel, we hebben een wondje, fysiek. Het geneest vanzelf. Het zelfhelend vermogen is geniaal in ons lijf. Vaak vinden die veranderingen eerst plaats in het energetische systeem en dan in het fysieke systeem. Ik vind het machtig mooi en interessant om daarnaar te kijken van oké, hoe zit het nu met die energetische flow, met dat wegennetwerk? Kunnen we daarin dingen voelen? Voel je hier ergens een bolling? Voel je een beetje een energietekort? En dat kun je ook oefenen met gewoon zelf voelen. Hè? Met gewoon iedereen kan dat. Mensen denken wel eens dat je daar een gave voor nodig hebt. Of dat je daarmee geboren moet worden. Nee, iedereen kan voelen. Kun je gewoon oefenen. Dus blijf ook lekker voelen. Want dan kun je kijken, oké, mis ik hier energie? Heb ik hier een bolling? Hè? Is het een beetje te veel? Wat kan ik hier aan doen om ook het schoon te vegen, om te laten stromen? En één mooi middel is, hè, je kunt ademwerk gebruiken. Hè, je kunt allerlei andere vormen van therapieën gebruiken om voor je energetisch systeem te zorgen, preventief. Ja, en dat vind ik echt heel, heel mooi.
Ja, zeker. Dat is echt,
heb ik zo je vraag beantwoord trouwens? Ik stopte een kwartje in een...
Ja, nee, dat is hartstikke goed. Ja. Nee, die heb je zeker beantwoord. Ja. En mooi ook om hierbij ook weer te zien dat, want ook toen je hiermee begon, dat je te horen had gekregen van, ja, maar Tanja, er gaat toch niemand naar jou toe komen of betalen om...
Ja, mijn ouders die zeiden dat. Die zeiden, denk je nou echt dat mensen jou gaan betalen om samen met jou te ademen?
Ja.
Die dachten, die
ademen is gratis, dat kan iedereen. Ja. Ja. En toen had je een zaal met 66 mensen laatst.
Ja. Ja, klopt. Dat was heel bijzonder. Mijn moeder was mee. En toen zei ik dat ook. Van, kijk man, deze mensen hebben betaald om met mij te ademen. Het kan echt.
Ik heb hun niet betaald om hier te zitten. Ja, maar... ja, en voor haar ook een bijzondere ervaring. Want die zag, dat vertelde je, mensen half doodgaan zo'n beetje tijdens die sessie.
Ja, die kwam echt in blinde paniek naar me toe. En die trok aan mijn jasje van, Tanja, die man die ademt al heel lang niet. Straks gaat hij dood. En dus ik keek naar die man. Ik dacht, het gaat helemaal prima met die man. Lekker laten liggen en het gaat goed. Hè? Blijf jij maar vooral ademen.
Ja.
Want het gaat goed. Dan in die zaal zagen we eigenlijk alle menselijke emoties voorbij komen. Dus de een die was heel verdrietig. Mensen waren aan het lachen, aan het schreeuwen, aan het huilen, aan het trillen, aan het hoesten. Alles kwam voorbij.
Sommige mensen ook heel stil op zichzelf.
Ook heel stil in de foetushouding. Het kan allemaal. Het is allemaal oké, allemaal welkom. Het is voor iedereen op dat moment wat er nodig was. En wat ze mochten ervaren. En ik kijk daar niet meer van op na de tijd dat ik dit doe. Terwijl mijn moeder die zag het voor het eerst en die dacht, hoe kan dit? En straks sterft hij echt hier. Wat gaan we dan doen? Dus die was bang. Die had volgens mij al 3 mensen afgeschreven in die zaal.
Maar het is allemaal goed gekomen.
Het is allemaal goed gekomen. Ja, godzijdank.
Mooi.
Ja.
Hey, toch, want het steenrijk in de breedste zin, maar zeker ook deze kan, maar toch ook nog heel even over die wat jij doet qua in financiële zin, qua beleggingen. Want je hebt zelf ook, want dat is hoe wij elkaar eigenlijk ook kennen, hè, via de Millionaires Club.
Ja.
En we hebben gezamenlijke vrienden, Janneke en Jacco en nog een aantal anderen ondertussen. Jij belegt zelf ook in vastgoed, toch?
Ja, eigenlijk van alles. Ik had op een gegeven moment, kwam ik dus ook in die Millionaires Club. Ik dacht, oh leuk, vastgoed. Ja, dat kunnen we ook gaan doen. En op zijn Tanja's van, schat, zullen we 5 panden aankopen? Dus mijn man die had echt zoiets van, oké, waar komt dit ineens vandaan? En rustig jij.
Ja.
En toen hebben we eigenlijk het advies van een vriend opgevolgd. Die zei, als je een investering spannend vindt, doe dan de helft. Dus uiteindelijk mocht ik 2 panden kopen. Daar was
2,5 eigenlijk.
Oké mee. Ja, precies. Dus we hebben 2 panden aangekocht. En dat beviel eigenlijk goed. ze ook beheert en uitbesteedt. Dus ik heb daar zelf geen kopzorgen van. Ik denk wel dat het nu in Nederland wat minder interessant wordt voor de belegger om met vastgoed. Ik weet niet hoe dat gaat aflopen, maar ik heb nu zoiets van ja, ik heb in die zin maar 2 panden, dus ik maak me er ook geen zorgen over. Wel interessant om te blijven spreiden, hè? Om ook een beetje vastgoed, een beetje aandelen, een beetje crypto, heb ik ook mooi verhaal. Hallo,
ja, die wil ik ook nog even. Ja, zeker. Ja.
Dus in die zin ook om gewoon te spreiden en te kijken van oké, waar gaan we ons geld in stoppen om het eigenlijk ook voor je te laten werken, ja. En om er iets mee te doen.
Ja, ik denk dat belangrijk is ook inderdaad die spreiding, maar ook dat je vooral iets kiest wat echt bij, ja, bij je past en wat goed voelt en wat er mag zijn.
Ja, en ook ik heb ook echt daarin gekeken van waar word ik blij van en wat wil ik wel zelf doen en wat wil ik niet zelf doen. We hebben ook naar beleggingscursus, hebben heel veel tijd in besteed. Toen dacht ik, ja, maar ik wil me helemaal niet dagelijks bezighouden met het volgen van die bedrijven en hoe het daarmee gaat financieel en dan uitstappen, instappen. Ik wil mijn tijd daar helemaal niet in stoppen.
Nee.
Toen dacht ik, oké, ik ga echt geen individuele aandelen meer kopen. En heel soms betrap ik mezelf op dat ik toch weer een keer ergens dan getriggerd word en het toch doe. Maar in principe wil ik dat gewoon niet meer doen, omdat ik mijn tijd daar niet meer in wil stoppen. En ook met het vastgoed. Ik heb een appartement in Hoofddorp helemaal zelf ook van vloer tot en met muren, stukken, nieuwe badkamers, keuken. Dat heb ik allemaal zelf ook verbouwd gedaan. Dat ik dacht van oké, dat was superleuk. En dus ergens in mij zit een soort aannemer die dat echt wel ook lol in heeft om dat te doen. Maar nee, dit ga ik ook niet meer zo doen.
Nee.
Dus daar leer je ook wel weer van, dat hele proces. Van,
ja, ook belangrijk om je tijd en je energie te hebben, ja, zeg ik dan altijd.
Ja. Ja.
En dat verhaal over die crypto?
Ja. Waar zal ik beginnen? Bij het begin.
Bij het begin, ja.
De Bitcoin stond nog 150 euro. Ja, die tijd is over terug.
Lang, lang geleden.
Lang geleden. Toen iedereen nog zoiets had van, wat moet je in godsnaam met Bitcoin? Wat is het voor raar iets? Waarom zou je daar je geld in stoppen? Ja, toen hadden wij, denk ik, 1000 euro belegd. Via MT Gox. Dat was toen de tweede grootste tussenpersoon. Maar die ging failliet. Dus nou ja, alles weg. Maar uiteindelijk werd dat dus zoveel waard dat er hele rechtszaken zijn gekomen. En dat ze nu nog steeds loopt die rechtszaak. Dat mensen hun bitcoins dus terug kunnen krijgen. En toen dacht ik, oké, hiervan ga ik leren. Gaat ons niet nog een keer gebeuren. Dus de volgende keer koop ik bitcoins op mijn eigen ledger. Ga ik zelf beheren. En,
hartstikke veilig.
Precies. Dacht ik. Maar toen op een gegeven moment had ik dus een ledger geregeld, portefeuille erop, helemaal prima. Kreeg ik een sms'je met dat er een uitgaande transactie is. Als dat niet van mij is, dat ik een half uur heb om die te cancelen. Dan zouden al alarmbellen af moeten gaan van jongens, dit is gewoon scam, phishing of whatever. En, maar op dat moment dacht ik, hè, want op zich kreeg ik die melding als ik zelf een transactie deed, kreeg ik die ook. Dus het was voor mij geen gekke melding.
Nee.
En ik was toen, ik weet niet, met de kinderen ergens in het bos aan het wandelen. Ik zeg, jongens, we gaan nu naar huis. Mama moet iets oplossen. Ik thuis kinderen achter de tv inloggen. En kreeg ik zo'n rood scherm. Ja, your ledger has been infected. En dat ik dan 1 poging heb om te resetten. En dat kon dan met je paswoord invullen. Ja, super stom. Ik mijn paswoord ingevuld. En toen zag ik zo die hele portefeuille verdampen.
Je zag gewoon voor je
ik
ogen.
Ik zag het voor mijn ogen gebeuren, ja.
Brrr.
Ja, het was echt dat ik dacht, ah. En ja, en je kunt ook.
Je kan
niks doen.
Nee.
Dus ja, je kijkt ernaar en je denkt, ah.
Maar toen dat gebeurde, toen had je al zoiets van
buikpijn. Ik had buikpijn toen.
Ja, toen had je denk ik wel een dag, ja, wel meer
nee,
dan
ik denk dat. Ik denk dat ik een week zeg maar labiel rond heb gelopen thuis. Ja, het was echt wel.
Ik weet nog wel dat je het vertelde ook in een appgroep of zo, geloof ik. Ja. Of zo, ja. Ik vind het wel goed en knap ook dat je er gewoon, ja, dat er open en eerlijk over vertelt. Dus er zullen ook genoeg mensen zijn die dat
en een gewaarschuwd
niet in een podcast vertellen.
Nee, maar een gewaarschuwd mens stelt voor 2. Dus in die zin, let alsjeblieft op als je sms'jes krijgt. Of als je, en ook al ziet het er echt uit als van de firma zelf. Hè, doe de checks, kijk extra. Dus ja. Ik deelde het ook met die intentie van oké, ik hoop dat dit andere mensen niet gebeurt.
Nee,
want ik
precies.
Vond het echt niet fijn toen het mij overkwam.
Nee, dus ook al ben je druk of gehaast, of juist dan, hè?
Ja.
Dat zeg ik ook altijd tegen mijn vrouw als ze moe is of wat dan ook, om dan juist extra voorzichtig te rijden of wat dan ook. Want dat zijn juist de momenten natuurlijk altijd anders mis kan.
En ik had zelf ook mijn oordeel al klaar. Zeker ook vanuit het bankwezen. Van ja, hoe kan het nou dat mensen hun pincodes aan onbekende mensen geven? Ja,
doe je of,
hoe,
niet. Dat zou mij nooit overkomen.
Ja, dat ik dacht, hoe kan dat nou? En nu gebeurde het mij dus. En dat ik echt gewoon daar zelf zo in ben getrapt. Dat ik dacht, ja, dit kan dus.
Sommige van die scams die zijn ook gewoon best wel goed. Wat me op het volgende punt brengt, en dat was Grinta.
Oh ja, dat is ook een mooie.
Ook nog. Ja, ook jij nog, bent, ja. Daar ben jij gelukkig wel op tijd op onderbuikgevoel uitgestapt.
Ja, ik ben heel blij dat ik ook geluisterd heb naar mijn onderbuikgevoel. Want ik dacht toen ook, als ik keek naar het rendement, dat ik dacht, het rendement wat we gemaakt hebben in een jaar was echt prachtig. Want we hadden er 10.000 euro ingestopt en toen werd het 15.000 euro binnen een jaar. Ik dacht, nou, dat is lekker.
Ja.
Hartstikke fijn. En na dat jaar, want ik had me al voorgenomen, ik haal het na een jaar eruit. En toen wilde ik het eruit halen. Dacht ik, ja, zal ik het toch nog laten of niet? En ergens had ik al zo'n gevoel van, moet ik niet doen. Ik dacht, oké, ik probeer het eruit te halen. Lukte niet. En die vent die nam contact op en was kwaad. En waarom ik het eruit wilde halen, want hij had er nog geen geld aan verdiend. Toen dacht ik, geen geld aan verdiend. Het deal was dat het een jaar lang vast stond. Dat je daarna kon opnemen. Ik had dan 2 jaar gezegd. Had ik het 2 jaar erop laten staan. Hè? Bewijs van. Ja. Dus dat vond ik al raar. En hij deed ook van, zo, je mag blij zijn dat je geld überhaupt terugkrijgt. Toen dacht ik, hè? Hier klopt iets niet. En hij had ook nog een boete, een soort een fee die in rekening bracht, waar er natuurlijk geen onderliggende documenten of contracten over zijn getekend. Toen dacht ik, oké. Ik mag inderdaad blij zijn als mijn geld gewoon terug wordt gestort. Want aan alle kanten gingen de alarmbellen af van oké, dit ergens klopt er iets niet.
Nee.
Godzijdank heb ik mijn geld wel teruggekregen net op tijd. Niet die 15, maar het werd dan 13k. Alsnog een mooi rendement.
Ja, nog meer dan wat je ingelegd had in ieder geval.
Dus in die zin, voor mij was dat geen probleem. Maar toen dacht ik ook, dit ga ik dus niet meer doen.
Nee.
Maar daarna echt een hele hoop mensen in mijn omgeving die hard zijn getroffen. Nou, jij bent ook getroffen in die zin.
Ja, ook 10k. We hebben ook de minimale inleg gedaan. Ja, dan kan ik slaap ik er geen nacht minder om, gelukkig. Maar voor andere mensen is dat.
Wij kennen ook mensen die een hoop meer in hadden zitten.
Die denkt, voor veel meer. Denk ik
tonnen,
wel.
Dat je denkt,
en dan zie je ook maar inderdaad hoe belangrijk spreiding is. Maar dus ook dat je. Ja, niet alleen de cijfers vertrouwd en dat die kloppen, maar ook dat onderbuikgevoel is ook bij beleggen en investeren natuurlijk gewoon heel erg belangrijk.
Ja, en ook begrijpen waarin je precies investeert.
Precies.
Want ik heb daar toen ook, ben ik niet scherp genoeg in geweest.
Ik ook niet. En daar de hele reden dat dit soort scams nog steeds bestaan en kunnen plaatsvinden, is dus ze weten dat. Ze gaan er op aan dat door ook commissies te geven, dat mensen dan weer andere mensen aanbrengen. Ja. En dan denk ik, nou, als die erin zit, die zal het huiswerk wel gedaan hebben, toch? Nou, dan kan ik het ook wel vertrouwen. En
ja, die vraag had ik toen ook wel gesteld aan degene die mij aanbracht. Van, maar stel dat hij niet bereikbaar is, wie gaan we dan bellen? Of stel, hij gaat er met het geld vandoor, wat dan? Maar toen ik die vraag stel, ik ging er natuurlijk niet echt vanuit dat hij er met het geld vandoor zou gaan. Maar hij deed het uiteindelijk wel. Ik dacht, oh wauw.
Ja, maar ik betwijfel dat degene die contactpersoon was voor Grinta in Nederland, dat echt degene is die dat geld opgestreken heeft. Ik geloof dat daar veel grotere organisaties achter zitten. En dat hij ook maar gewoon een heel klein spinnetje was in het geheel.
Zeker.
Maar de grootste lessen dus van zowel die ledger en de crypto als Grinta.
Ja, luister naar dat onderbuikgevoel. En altijd eerst teruggaan naar je eigen center. Dus niet je laten opjagen door, oh, je hebt nog een half uur om je transactie te cancelen. Als jij geen transactie hebt gedaan, niet. Of dat eruit, je gevoel. Je onderbuikgevoel is je beste coach, beste raadgever. Dus die naar luisteren.
Je onderbuikgevoel is je
beste
coach.
Financiële advies.
Beste financieel adviseur is je onderbuik.
Ja.
Mooi, hè? Hey, er staat hier ook nog iets op tafel. Een klein flesje. Ja, de luisteraars die zien niet wat het is, maar misschien kan je het even erbij pakken en laten zien voor degene die kijken. Wat hebben we hier? Wat is dit?
Dit is een flesje met as. En het is eigenlijk gewoon as uit mijn barbecue. Het is geen huisdier of een overleden dierbare, maar gewoon as uit de barbecue. En dat kwam spontaan in me op deze ochtend, toen ik dacht, wat ga ik meenemen? Dacht ik, wat wil ik meenemen voor item? En toen dacht ik, as. een reminder voor ons dat wij nu op, in een ervaring op aarde in een menselijk lichaam zijn. Dat we dat nu ervaren. Hè, het lichaam wat we nu mogen bewonen voor die tijd dat we hier zijn, dat is het voertuig. Als je kijkt naar onze auto, dan hebben we APK, grote beurt, kleine beurt. En bij ieder lampje dat er iets gaat branden, gaan we naar de garage.
Ja.
Maar laten we ook voor dit voertuig goed zorgen met ademsessies, sporten, gezond eten,
ja,
genoeg water drinken.
En die benzine allerlei, die dan ook in dat voertuig, ja, gaat. Of tegenwoordig elektra, ja, kan ook. Maar, ja. Ja.
En dan de goede voeding. Dus niet vulling, maar echt de goede voeding. Dus laten we goed zorgen voor dat lichaam. En voordat ons lichaam ook as wordt, of dat nou crematie is of een natuurlijke begrafenis met uiteindelijk worden we ook weer de as van de aarde. Mooi ook om met die elementen te werken, daar heb ik ook wel wat mee.
Ja.
Ja, en met de adem en dan water, het bloed, aarde, het lichaam,
vuur,
de spirit, die ook wel mooi. Dus ik dacht, ja, een mooie reminder dat het leven eindig is. We gaan een keer dood. Wat trouwens ook een mooie metafoor is met een navigatie. We hebben een beginpunt, we worden geboren. En er is een eindpunt waarin we weer teruggaan naar het lichaam, in ieder geval naar de as. En onderweg heb je dus jouw eigen lichaam als navigatie. Dat onderbuikgevoel, die fluistert naar je. Ga naar links, ga naar links. Maar als jij denkt, nee, ik wil hier naar rechts. En je gaat naar rechts. Wat doet jouw navigatie dan? Die denkt, oké, hier keren alsjeblieft.
Ja, U-turn.
Ja. En die geeft dat een aantal keer aan. Ja. Dat doet je lichaam ook. Met je onderbuikgevoel of op andere manieren de signalen die het lichaam ons geeft. En als je dan eigenwijs bent en toch lang genoeg door blijft rijden naar rechts. Wat doet je navigatie dan? Route herberekenen. Dan ga je via een andere weg je pad vervolgen. Maar uiteindelijk komen we allemaal naar het eindpunt en de as. Dus laten we in de tijd dat we hier zijn, alsjeblieft goed luisteren naar het lichaam en er goed voor zorgen.
Je schudt de metaforen zo uit je mouw. Hè?
Dat is, ja. Wil je er nog een paar?
Ja, leuk. Ja. Hey, super. Dat lijkt me een hele mooie om deze aflevering daar mee af te ronden met deze woorden van uiteindelijk eindigen we allemaal weer als as, maar luister vooral ook goed naar die die innerlijke navigatie. En doe wat met die knooppunten binnen het wegennet. Ja. Voordat we afsluiten. Als mensen het leuk vinden om daarmee aan de gang te gaan. En te oefenen, te kijken of zo'n ademsessie wat voor hun is. Wat kan je voor hun doen?
Ja, ik heb een ademsessie opgenomen. Gewoon gratis voor iedereen bereikbaar. Dat kun je thuis doen en echt even voelen wat het voor jou doet. Want als je de aanwijzingen volgt, dan merk je de resultaten vanzelf.
Dus dit is een videohandleiding, dus ja. Ademhalen voor beginners?
Maakt op zich niet zoveel uit of het voor beginners is of niet. Het is gewoon een mooie ademtechniek die je kunt gebruiken om in dat lichaam te voelen of om op te ruimen of wat je op dat moment mag ervaren. Je kunt het gewoon thuis liggend doen. Het is denk ik een half uurtje. En dan zou ik zeggen, ja, voel de resultaten zelf. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon de instructies volgen en meedoen. En dan voelen wat je mag voelen.
Mooi. Zo wordt je steenrijk.nl/adem. Dat is de link. Zo wordt je steenrijk.nl/adem. Als jij graag die gratis ademsessie van Tanja wil ervaren, wil hebben. Dan kan je daar je naam en mail achterlaten. En dan ontvang je die.
Yes.
Tanja, dank je wel.
Jij bedankt.
Dat is een goed idee om het gewoon lekker onvoorbereid zonder kaartje of wat dan ook te doen. Ik denk dat het een heel erg mooi gesprek geworden is.
Dankjewel.
Dankjewel voor je tijd. En jullie weer bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. En daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.